Goedenavond, broeders en zusters, vrienden te Ermelo. Het is altijd weer een vreugde om hier naartoe te mogen komen. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Het is ook voor mij een hoogtepunt van de week. Want ja, ik kan hier heerlijk uit mijn dak gaan. Ik mag heerlijk vertellen van de Heer Jezus. En ik dacht vanmorgen zoiets zo van, ja, als ik om me heen kijk, dan vrees ik. Als ik naar binnen kijk, dan beef ik. Maar als ik naar Jezus kijk, dan leef ik. Amen. We moeten echt naar de Heer Jezus blijven kijken in deze dagen. Zullen we de avond beginnen met een woord van gebed. Vader in de hemel, we willen u heerlijk danken dat we al met elkaar zulke prachtige liederen hebben gezongen. Wie heb ik nevens u op aarde? Heer, u bent de reden van ons leven. Heer, u heeft ons geroepen. Ja, wij zijn geroepen niet als knechten, want u heeft knechten genoeg in al die engelen. Maar u heeft ons geroepen tot gemeenschap met u. Om te leven met u, samen hier op aarde. Een hemels leven op aarde en ook een hemels leven in de eeuwigheid. O Heere, ik bid zo dat u vanavond heerlijk tot uw doel kan komen. Heere, wat is het geweldig om nog alle vrijheid te kennen, om met elkaar uw woord te openen. Wat is het toch geweldig, Heere, dat we als we elkaar weer ontmoeten, elkaar ook mogen bemoedigen, want we zijn allemaal door dezelfde kracht van de Heilige Geest gedragen. En als we elkaar in de ogen kijken, dat we mogen zien, u die in ons een goed werk bent begonnen, dat goede werk wat u in ons begonnen bent, dat zal u volleinden. Heer, dank u wel, Heer, dat we weten dat alles uiteindelijk op zijn pootjes terechtkomt. Want we hebben de laatste hoofdstukken van Openbaring gelezen. De orde van de oude dingen zal eens voorbij gaan en alles zal nieuw worden. U heeft niet alleen het eerste woord, maar u heeft ook het laatste woord. En daarom hebben we hoop in ons hart en vreugde in ons hart. Maar ook uw vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, het is een geweldige avond. Het is een heerlijke avond. Want u staat centraal en dan is het altijd goed. Ik dank u wel en kom maar heerlijk tot uw doel. In Jezus' naam, amen. We gaan met elkaar zingen dat prachtige lied Abba, Vader.
Abba, Vader, u alleen.
laatste tijd heb ik me nogal bezig gehouden met de laatste woorden van de broeders die een evenzo kostbaar geloof hadden als wij. Ik heb de eerste en tweede Petersbrief bestudeerd en dan zie je dat in de eerste Petersbrief de ware genade centraal staat en in de tweede Petersbrief de kennis van God. En dat vind ik zo belangrijk, want daartoe zijn wij geroepen om Hem te kennen. De gemeenschap van zijn lijden, maar ook de kracht van zijn opstanding. En nu ben ik dan vanavond met Johannes. Ik wil vanavond zijn leven voor u uittekenen. En eerste Johannesbrief was dan zijn laatste brief die hij geschreven heeft. Hij was toen al meer of 90 jaar of meer. Hij is de enige die nog in leven is. De eerste die de martelaarsdood gestorven is, was zijn eigen broer, Jacobus. Alle broeders en discipelen zijn de marteldood gestorven. Hij leeft nog. En hij wil iets nalaten. En die eerste Johannesbrief vertelt ons waartoe wij hier op aarde eigenlijk zijn. Het is belangrijk wat hij schrijft, het is ook belangrijk wat hij niet schrijft. En laten we gewoon eens het woord lezen en daarna gaan we een heerlijk lied zingen. Rijst op voor Jezus. We zullen gewoon het woord lezen zoals het er staat. 1 Johannes hoofdstuk 1. Wat er was van het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, ja, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar, oh, dit is een mooi vers. Als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons voortdurend van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden belijden, hij is getrouw, hij is rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, aha, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. En hiertoe weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En hiertoe weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Tot zover de schriftlezing. Het is gewoon te mooi om waar te zijn, maar het is waar. Dat is het mooie. Het is allemaal waar. En we gaan heerlijk zingen dat prachtige lied. Rijst op voor Jezus, Johan de Heer, 205.
Rijst op voor Jezus, hij.
Zij zullen met hem heersen voor eeuwig in zijn troon. Het beste komt nog. Maar zolang we hier zijn, op deze aarde, zijn we als het ware met elkaar op school. Het was vanmorgen in de gemeente in Gorinchem een startdag. Alle kinderen moesten naar voren komen. En ze vertelden dat ze allemaal in een nieuwe klas waren gekomen. En ik kan me nog wel heel ver terugdenken. Iedere klas had zijn eigen uitdaging. In klas 1 leerde je 1 plus 1 is 2. Dat was moeilijk. Maar in klas 5 had ik dat onderhand wel begrepen en gingen we weer verder. En zo ga je ook als gelovige van klas naar klas, naar klas naar klas. En uiteindelijk weten we in 1 Johannes 3 dat eens zullen wij zijn zoals hij is. Dat is het einddoel. Hem gelijkvormig te zijn. We zijn in een proces, we gaan van klas tot klas. En uiteindelijk zullen we eens precies zo zijn als de Heer Jezus zelf. Ik ben vanavond begonnen met het doel waarom wij hier op aarde zijn. Het doel waarom wij hier op aarde zijn is om te leven in gemeenschap met God. Adam en Eva leefden in gemeenschap met God. De eerste volle dag was een Shabbat. God werkte niet. Alle aandacht gaf hij aan de mens. Daar verlangt hij zo naar. Om in gemeenschap met ons te leven. En ik wil toch even een karakterplaatje schilderen van Johannes. Want dat is ook waar hij eindigt. Hij eindigt met dat verlangen om in het licht te wandelen. En ook om in gemeenschap te leven. Want voordat de wereld geschapen is, voordat de engelen geschapen waren, voordat de zonde in de wereld was, toen was er licht. En toen was er gemeenschap. En Jezus is het licht. En het eeuwige leven is die persoon. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest leefden in een eeuwige, harmonieuze gemeenschap met elkaar. En daar moeten wij naartoe. In ons leven, om in het licht te wandelen en in gemeenschap met hem en in gemeenschap met elkaar te leven. Dat is het doel van ons bestaan hier op aarde. Nou, Johannes, net als Johannes de Doper, was familie van de Heer Jezus. Johannes de Doper, zijn moeder was de tante van Maria. En ik kan altijd dat moment zo heerlijk indenken toen die jonge Maria, een meisje van 16 jaar, misschien wel jonger, in het huis van Elisabeth kwam. En ze had die hele weg gewandeld van Nazareth naar net buiten Jeruzalem. Die kreet van Elisabeth, de moeder van mijn Heer is in mijn huisje. En wat gebeurde er in haar moederschoot? Johannes maakte een dubbele salto. En dat vind ik zo mooi. Dat de eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias, was het ongeboren kind. Dat is mooi, hè? Het ongeboren kind was de eerste persoon op aarde die reageerde op de komst van de Messias. Maar deze Johannes, waar we vanavond over spreken, dat was de zoon van Salome. En Salome was de zuster van Maria. Een broer van Johannes was Jacobus. En de vader van Johannes en Jacobus was Zebedeus. En Zebedeus was een succesvolle visser. Hij had een succesvolle zaak. Hij verkocht zelfs vis aan de eliten van Jeruzalem. Later komt het er ook uit, want de hoge priester is een goede kennis van Johannes. In de zakenwereld waren ze succesvol en ze verkochten zelfs vis door de vispoort in Jeruzalem. En op een gegeven moment, als deze vader met die zonen aan het vissen zijn, komt de Heer Jezus langs en hij roept hen. En vanuit hun werk volgen ze de Heer Jezus. Maar ze kenden hem al. Ik denk dat ze vroeger bij elkaar op verjaardag geweest zijn. Of met elkaar die feesten gevierd hebben. Of met elkaar vreugde gehad hebben over over de geboorte van een nieuwe zoon of dochter. Of verdriet gehad hebben. Maar ze kenden elkaar al van jongsbeen aan. En opeens laten ze hun netten vallen en ze volgen de Heere Jezus. Een hele nieuwe start in hun leven. Je komt dat wel eens tegen dat mensen voor een lange tijd een bepaald werk gedaan hebben. En dan opeens, dan gaan ze een hele richting op. Ik zal toch nooit vergeten dat ik op 21 jaar mijn SRV winkelwagen aan de kant heb gezet. En de wijde wereld ingegaan ben. Maar ik geloof als ik die winkelwagen niet aan de kant had gezet. Dat ik vanavond niet hier had gestaan. Want toen kreeg de Heere God ruimte om tot mijn hart te spreken. Want ik zat niet meer in zo'n routine. Ik gaf hem de ruimte. Heere, spreek tot mij. Als u bestaat, openbaar uzelf. Door de schrift. En hij heeft dat gedaan. Johannes was een succesvolle zakenman met zijn vader en zijn broer. Het ging allemaal prima, maar er was iets in die stem. En die stem veranderde hun hart en zij volgden de Heere Jezus. Nou, als je Johannes bestudeert, dan zou je denken, ja, het is zo'n, ja, een zacht eitje. Hij ligt zo te liggen aan de borst van Jezus. Je kent die schilderijen toch wel? Nou, broeders en zusters, als je Johannes bestudeert, dat is nou eens een typische Israëli. Zo kom je ze tegen in Israël. Radicaal, oh ja, ontzettend radicaal. En op een gegeven moment, dan zien we dat Johannes en Jacobus de Heer Jezus volgen. En dan heeft de Heer Jezus zijn blik gericht op Jeruzalem. En dan komt hij langs een Samaritaans dorp. En wat staat er dan in Lucas hoofdstuk 9, vers 56? De Samaritanen willen hen niet ontvangen. En weet je wat Johannes zegt? Heren, laat een beetje vuur uit de hemel komen. Verschroei ze allemaal. Nou, dat is toch radicaal fout, of niet? Dat doe je toch niet als je een volgeling van Jezus bent? Nou ja, die Johannes, hij zat er helemaal naast. Hij was racistisch, mensen wilden niet naar hem luisteren. Hij had gelijk zijn oordeel klaar en laat het vuur maar vallen uit de hemel. Ruim ze maar op. Nou, de Heere heeft hem even toegesproken en daar moest hij het wel even mee doen. Op een gegeven moment, dan komen ze op een berg. En hij is een van de drie binnencirkel van de vrienden van de Heer Jezus, naast Jacobus en Petrus. En op die berg wordt de Heer Jezus verheerlijkt. Alles wat in hem is, komt naar buiten. De heerlijkheid komt naar buiten. En het eindigt dat ze alleen hem zien. Mozes zien ze niet meer, Elia zien ze niet meer, ze zien alleen hem. En dan komen ze van die berg naar die geweldige moment, het geweldige moment, die openbaring. En dan ontmoeten ze iemand die is niet van hun clubje. Maar die doet ook wonderen en tekenen. In Marcus. En dan zegt Johannes, ja maar heer, ik heb gezegd dat hij moest stoppen hoor. Want dat mag toch niet? Hij hoort niet bij ons clubje. En dan moet de Heer Jezus hem weer terechtwijzen. En zegt Johannes, als iemand voor mij spreekt, kan hij niet tegen mij zijn. Laat hem begaan. Nou ja. Nou nog even de moeder van Johannes. Salome. Die trok de Heer Jezus ook een keer aan zijn jasje. En zei. Heer Jezus. Dat koninkrijk van u. Dat lijkt mij wel wat. En als u natuurlijk op uw troon zit, is er natuurlijk een stoel aan de linkerkant en er is een stoel aan de rechterkant. Dan mogen die jongens van mij wel op zitten, hè? Ziet u het voor me? Ze dacht echt, die zonen van mij, die hebben een bevoorrechte positie. Ik ben de zus van Maria. En die linkerkant is voor Jacobus en die rechterkant is voor Johannes. En de Heer Jezus moest zelfs de moeder van Johannes en Jacobus terechtwijzen. Zo wandelden ze achter Jezus aan. En opeens kwam daar Johannes onder aan het kruis te staan. En als hij achterom keek met die andere vrouwen, zag hij ook zijn moeder, Salome. En vanaf dat kruis kwam een stem. Johannes, jij moet voor mijn moeder zorgen. Wat een moment moet dat geweest zijn voor Johannes. Opziende naar dat middelste kruis. En die woorden die van dat kruis kwamen. Vader, vergeef het hem. Johannes, jij moet op mijn moeder passen. Dat hij dat hoort, dat hij persoonlijk toegesproken wordt vanaf het kruis. Ach, er was niet één kruis, daar waren drie kruisen. En daar was Johannes ooggetuige van. En mag ik u even meenemen naar Golgotha. Zie uzelf daar onderaan staan. En de Heer, degene die op het middelste kruis hangt, heeft persoonlijk tot je gesproken. En het liefste wat die persoon had op aarde, zijn moeder, wordt aan je toevertrouwd. En je kijkt naar links. En je ziet daar een zondaar hangen. En je kijkt naar rechts. En je ziet daar een zondaar hangen. En je kijkt naar het middelste kruis. Groter dan die andere twee kruisen. Want daar had de grootste zondaar moeten hangen. Barabbas. Maar die hangt er niet. Daar hangt mijn heiland. Daar hangt mijn Heere Jezus op dat kruis. En dan hoor je die stem van die ene zondaar. Die de Heere Jezus bespot. Die de Heer Jezus smaadt tot het einde toe. En dat is het kruis van de waarschuwing. In die twee kruisen naast Jezus hangt de hele mensheid. En de ene blijft tot het einde toe de Heer Jezus afwijzen. Ik heb 4 broers en ze hebben de Heer Jezus nog niet aanvaard. Adolf Eichmann was op een gegeven moment gearresteerd. Adolf Eichmann heeft heel veel Joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. En toen is er een voorganger geweest uit Duitsland. En die is naar Israël toegereisd. En die heeft met Adolf Eichmann gesproken in zijn cel. Vlak voordat hij veroordeeld werd. En Adolf Eichmann zei, ik red mezelf wel. Tot het einde toe heeft hij de liefde en de vergeving van de Heer Jezus afgewezen. Dat is het kruis van de waarschuwing. Wij weten niet wanneer wij sterven. Maar laten we ons hart niet verharden. Om nee te blijven zeggen tegen de liefde van de Heer Jezus. En daarom gaan we naar dat andere kruis. Dat heeft Johannes ook gezien. Daar stond hij onder aan dat kruis. Hoort u die stem van die andere zondaar? Wij zijn schuldig, maar u bent onschuldig. Hij zag in, ik lijd, ik sterf vanwege mijn eigen zonde. Maar u bent zonder zonde. En die dief op het kruis, of die moordenaar op het kruis. Hij kon niets meer doen, hij kon niets meer goed maken. Hij kon ook zelf niet gedoopt worden. Maar hij bekeerde zich op dat kruis. En direct was er vergeving. En direct was er hoop. En de Heere Jezus zei tegen hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heere Jezus stierf voor die zondaren uit. En de Heere Jezus nam die ene broeder mee in het paradijs. Tot het einde toe is er hoop. Maar in die twee kruisen, daar ligt de waarschuwing en daar ligt de hoop. Dat zijn twee wegen. En die Johannes, dat heeft zo'n indruk gemaakt. En later, op de Pinksterdag, kreeg Johannes de Heilige Geest in zijn hart. Christus, die voor hem was gestorven, was in hem komen leven. En de Heilige Geest ging hem helpen. En de Heilige Geest gaf hem klaarheid. En de Heilige Geest leidde hem naar de Heilige Zoon. En gevuld met de Heilige Geest, samen met Petrus, gebeurden daar wonderen en tekenen. En Johannes, hij werd vernieuwd van binnenuit. En als we Johannes tegenkomen, dan spreekt hij niet van zichzelf. Hij noemt zichzelf de discipel die Jezus lief heeft. De sterkste motivatie voor ons leven is te weten, er is iemand die van mij houdt. Daar word je helemaal blij van. Hij houdt van mij zoals een moeder houdt van haar kind. En nog meer houdt hij van mij. Want het kan gebeuren dat een moeder haar kind vergeet. Maar hij zal u nooit vergeten. Hij houdt van ons als een moeder arend voor zijn jongskens. En te weten, die motivatie, die waarheid, Jezus houdt van mij. Nou, dat bracht zo'n dimensie in dat leven van Johannes. En we zien dat hij ook door de inwonende Heilige Geest en door de wandel met de Heer Jezus van binnenuit verandert. Die radicaliteit die bleef. Maar die radicaliteit die was nu onder controle van de Heilige Geest. God verandert mensen. Ik denk nog even aan Saulus. Weet u dat Saulus als onbekeerde Jood 3 keer per dag bad: Vader, ik dank u wel dat ik geen heiden ben, geen slaaf en geen vrouw. En waar ging hij als eerste in Europa het huis binnen? Waar was de eerste gemeente? Bij Lydia, een zakenvrouw. Saulus heeft een totale verandering van denken gekregen. Door de wedergeboorte. Petrus, hij was al 10 jaar wederom geboren. En toen pas kreeg hij door, in het huis van Cornelius, bij God is geen aanzien des persoons. En dat vind ik zo wonderlijk, dat die radicaliteit van Johannes bleef. Hij spreekt over vrucht, geen vrucht, licht, duisternis, kind van God, kind van de duivel. Meer kinderen zijn er niet. Zo radicaal. Die radicaliteit behoudt hij. Maar hij spreekt voortaan de waarheid samen met de liefde van God. En dat zien we ook zo in zijn brieven. Kijk, omdat hij gevuld was met de liefde van de Heer Jezus in zijn hart, zag hij meer. Toen ze op het meer waren en ze hadden de hele avond zonder succes gevist. En die morgen sprak daar een persoon van het strand: gooi uw net aan de andere kant. Toen dat net vol was met vissen, was het Johannes die als eerste zag: het is de Heere. Liefde ziet meer. Toen ze bij het lege graf kwamen, Petrus kon harder lopen, maar Johannes geloofde. Dan geloof je meer. En het is Johannes die het boek Openbaring ontving. De openbaring niet van Johannes, nee, de openbaring van Jezus Christus. Als je gevuld bent met de liefde van Christus en dat is je motivatie in het leven, zie je meer, geloof je meer, ontvang je meer. Want de liefde faalt nooit. En dat gun je iedereen zo. Dat je, net als Paulus dat ook zo mooi zegt, de liefde van Christus dringt ons. Niet dwingt ons, nee. Het is vrij. Het komt van binnenuit. Het is een drang. Je moet er wel over spreken. Het is geen wet. Het is gewoon een uiting van liefde voor hem. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van open. Over. Zullen we even kijken wat we nog voor moois vinden in de eerste Johannesbrief? Johannes is de enige die nog in leven is. De eerste die de marteldood gestorven is, was zijn eigen broer Jacobus. Hij heeft de gemeente geboren zien worden bij de Joden, bij de halfjoden, bij de niet-Joden. Hij heeft de gemeente zien groeien, maar hij heeft de gemeente ook zien vervallen. Hij heeft van alles meegemaakt. Hij heeft de woorden van, bijvoorbeeld van Paulus in Handelingen 20. Ik lees dat eventjes, Handelingen 20, vers 28 ter oren genomen en ook meegemaakt. Zie dan toe op uzelf, op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. Hij heeft het meegemaakt, dat een gemeente die bloeide en groeide, opeens geïnfiltreerd werd door valse leraren. En hoeveel valse leraren zijn er niet in deze gemeenten, ook in Nederland? Pas was ik bij de begrafenis van mijn dubbele tante. Ik bedoel, mijn vader had een broer en er waren 2 buurmeisjes. En die hebben ze alle 2 getrouwd. Makkelijk, hè? Niet zo ver, gewoon die 2 buurmeisjes. Mijn vader ging met 1 buurmeisje en mijn broer ging met het andere buurmeisje. Tante Toos. En tante Toos die zei tegen mij altijd als kind: Jochie, Het is niet de kerk die het hem doet, maar de Heer Jezus. Heb je hem al ontmoet? Daar ben ik mee opgegroeid. Dat zei mijn moeder niet, maar dat zei mijn tante wel tegen mij. Nu is tante Toos gestorven. Ik was bij haar de laatste keer en ze had de hele avond niet gesproken. En toen zei ik zo, tante Toos, nu mag u naar de Heer Jezus en nu mag u hem persoonlijk zien. En ze zei heel lang, ja. En dat is het enige wat ze nog ooit gezegd heeft. Ze is daarna gestorven. En ik was zo verdrietig, want ik was bij de begrafenis, ik mocht niet spreken. En die dominee, dat was een vrouwelijke dominee, die kreeg het voor elkaar, hoe ze dat kan, dat vind ik een wonder, om de hele dienst de naam van de Heer Jezus niet één keer te noemen. Gelooft u me? Dat is echt waar hoor. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar? Ik denk, dat moet je kunnen. Ik kan nog geen twee zinnen zeggen zonder de Heer Jezus. Maar dan zit je daar en dan denk je, oh mijn hart schreit. En weet u wat de meeste mensen zijn? Goeie preek, goeie preek. Vond er niks aan. En ik weet zeker dat tante Toos er ook niks aan vond. Want tante Toos had zo graag gehoord van het verlossingwerk van de Heer Jezus Christus. Die haar zo'n mooie vrouw had gemaakt. Maar tante Toos stond centraal en niet de Heer Jezus. Maar hier staat de Heer Jezus centraal. Amen. We gaan naar 1 Johannes. We gaan kijken wat Johannes ons vanavond nog voor moois te vertellen heeft. En het eerste wat we natuurlijk hier zien is in vers 5. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Broeders en zusters, in vers 7 horen we het. Dat wij moeten wandelen in het licht. Het licht maakt alles duidelijk. Het duister maakt niets duidelijk. We hadden pas de zomerfeest in Gorinchem. En toen hadden we de politie een keer op bezoek. En toen zei de politie, geloof dat niet, maar Gorinchem verandert als de zon ondergaat. Maar wij zijn geen mensen van de duisternis, wij zijn mensen van het licht. Weet u dat de Heer Jezus is het licht van deze wereld. En hij roept ons op om in het licht te wandelen. Wat betekent dat? Eerlijk zijn tot het bod. Eerlijk zijn tegenover jezelf. Eerlijk zijn tegenover God. En eerlijk zijn tegenover je broeder en je zuster. Transparant. Eén leven hebben. Ik wandel in het licht met Jezus. Oh, ik zal het nooit vergeten, toen Fijke ter Velde mij dit liedje leerde. Toen wandelden we samen door de grind. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik heb het van Fijke geleerd, dus dan zet ik goed toch? Het is mijn lievelingslied geworden. En ik wandel gelukkig in het licht met Jezus. Dan zie je meer hoor. En dat licht, als je eerlijk bent tegenover je vrouw, tegenover jezelf en tegenover God en tegenover je naaste. Dan gebeurt er iets moois. En dat staat in vers 7. En het is voor mij ook pas dat ik het eigenlijk ten diepste zag. Want ik heb altijd zo gepredikt. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Maar dat staat niet in de Bijbel. Zo staat het er niet. Kijkt u even mee. Als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en... Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. De Heere Jezus reinigt ons met zijn kostbaar bloed, maar daar is een conditie. Als wij in het licht wandelen, dat had ik nooit zo gezien. Maar dat is zo, het hoort bij elkaar, het is niet zomaar een slogan. Het is alleen voor hen die in het licht wandelen, die eerlijk zijn. Want als we niet eerlijk zijn, dan wandelen we in de duisternis. En dat bloed van de Heer Jezus, dat is zo belangrijk. Dat reinigt in het Grieks, dat is echt waar hoor. Daar staat voortdurend. Ik wist ook niet, toen ik een jong gelovige was, dat dat bloed zo belangrijk was. Maar dan ga je de Bijbel lezen. En dan zie je dat God het eerste dier slacht. Dan zie je dat Abel, die van dieren houdt en een schaapherder is, toch een diertje slacht. dan zie je dat bij Abraham en Isaac. Isaac van het altaar gehaald wordt. Maar dan moet wel een ram met de doorntjes op het kopje, een prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus, op dat altaar in plaats van Isaac. En als je dan kijkt naar Mozes en je kijkt naar Noach, alles met altaren. En je kijkt naar de tabernakel en je kijkt naar de tempel. Je mocht daar zelfs niet binnenkomen als Israëliet zonder een dier aan het touwtje. En als je daar diende in die tabernakel, moest alles besprenkeld worden met het bloed. En dat bloed bedekte in het oude verbond. Maar dat was een heenwijzing naar het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hij zegt, het is het bloed van het nieuwe verbond. Hij heeft zijn kostbaar bloed gegeven op het kruis van Golgotha. En daardoor zijn wij gereinigd en gered. En dat bloed van de Heer Jezus heeft niets van zijn kracht verloren. Dat bloed van de Heer Jezus is nog steeds warm. En dat bloed van de Heer Jezus, dat bedekt vandaag niet, zoals in het oude verbond, maar dat reinigt. Hoe kan ik dat uitleggen? Stel u voor, u wandelt met uw vrouw in de arm en je ziet een vijvertje. En in die vijver allemaal prachtige groene planten. Oh, wat hebben we toch een mooi land, hè? Je kan toch zo genieten, hè, van dat mooie landje met zijn vijvers. En midden in die vijver, poem, een fontein. En wat nou zo leuk is, waar het water opvalt, daar zijn de bladeren fris en frank en groen. Maar waar het water van dat fonteintje niet opvalt, daar zie je stof van de weg. Zie u zelf nu, als u bij de Heer Jezus behoort, dat u constant dat reinigende water over u heen krijgt. Daardoor bent u rein, daardoor bent u fris, daardoor bent u groen. Tot het einde toe kunt u een vol leven leiden. Want voortdurend valt dat water op die plant en voortdurend reinigt het bloed van de Heer Jezus Christus ons van alle zonden. En wandelen waarlijk in het licht. En hebben gemeenschap met elkaar. Oeh, dat is een hemels leven op aarde. Dat is echt een hemels leven op aarde. En het wordt voor mij steeds mooier. Ik vind het zo heerlijk om dat te mogen vertellen. Want het is ook waar. En dan vers 8, dat vind ik ook heerlijk. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben. Nou, hier is Johannes. Johannes kende de Heer Jezus. Hij had ermee geknikkerd, ja. Hij had ermee feest gevierd. Hij had ermee naar verjaardag geweest. Hij had hem gevolgd. Hij was de enige nog in leven. Hij was gevuld met de Heilige Geest. Hij had de openbaring van Jezus Christus ontvangen. Hij wist precies hoe het allemaal zat. Maar hij zegt niet zij. Hij zegt wij. Wij. Kijk, hij zat natuurlijk niet meer in klas 1. Hij zat misschien wel in klas 60. Maar het blijft wij. Het volmaakte vinden wij hier niet. Je ontmoet wel eens mensen. Nou, die doen net of dat ze nu niet meer zondigen. Nou, het blijft een strijd tot het eind. Als je in de eerste klas zit, heb je problemen. En heb je uitdagingen. Maar als je in de vierde klas zit, heb je ook weer problemen en uitdaging. En als je in de zestigste klas zit, heb je ook weer nieuwe problemen en uitdagingen. Maar ik heb goed nieuws, want in hoofdstuk 3 komt het wel goed hoor. Kijkt u maar in hoofdstuk 3. Oh. Vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn in de toekomst. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Wij zullen Hem gelijk zijn en wij zullen Hem zien zoals Hij is. Het zien is voor het volgende leven. Het geloven is voor nu. En dit moet u aanvaarden in geloof. En Johannes vertelt het eerlijk in vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als we zondigen, broeders en zusters, dan hebben we vers 9... Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat vind ik toch wel een prachtig vers. En Spreuken 28 vers 13, dat heeft mij ook altijd zo geholpen in mijn leven. Spreuken 28 vers 13, blijf maar in 1 Johannes, ik zal het voorlezen. U kent het wel, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid verkrijgen. En dan gaan we even nog kijken naar hoofdstuk 2. Dan zien we dat Johannes de gelovigen lieve kinderen noemt. Is zo mooi dat je ook ja, als oudere broeder naar je jongere broeders en zusjes kijkt en ze gewoon van harte lief hebt. We hebben deel aan Gods natuur, maar daar voegen wij Gods vrucht aan toe, broederliefde en liefde voor alle mensen. Oh, dat we maar stralen van die liefde van Jezus voor alle mensen. Hij zegt, kinderkens, lieve kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Dat wil ik nog even benadrukken. We hoeven niet meer te zondigen, broeders en zusters. Hij heeft ons vergeven op het kruis van Golgotha, maar hij heeft ons ook de kracht gegeven, Romeinen 6, om nee te zeggen tegen de zonde. Als je een bergbeklimmer hebt, dan zeg je niet, ja jongen, ik heb een ambulance in de vallei en ja hoor, want ja, je haalt het niet, je valt er natuurlijk vanaf en ja, je hoeft je geen zorgen te maken. Nee, je haalt het. Maar als je het niet haalt en je valt eraf, dan hebben we een ambulance. Maar je zegt eerst, je haalt het. Wij hoeven niet te zondigen. Wij mogen in het licht wandelen. Maar als je zondigt, geen zelfmoord plegen. Er is een voorspraak. Er is een advocaat. Er is iemand die je weer op de been helpt. Zo was dat bij Petrus, maar zo was dat ook bij Johannes. En zo was dat met alle discipelen. Laten we het nog eens lezen en ons erdoor laten bemoedigen. Kijkt u nog even. Oh, opdat u... Ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. Dat is het positieve. En als iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En die advocaat, die hebben alleen de gelovigen. God staat aan onze kant, broeders en zusters. God staat aan onze kant. Hij heeft er helemaal geen belang bij dat wij liggen. Hij heeft er belang bij dat wij belijden, nalaten en verder wandelen met hem. Amen. Je moet altijd één keer meer opstaan dan dat je valt. Want we vallen allemaal. Het hoeft niet, maar het gebeurt wel. En als we gevallen zijn, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. En dan mogen we weer verder met hem. Wel, dit ene vers wil ik dan toch nog benadrukken. Vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet zelf ook zo wandelen als hij gewandeld heeft. Die wandel van ons, die doe je niet slapend. Je bent wel bij je bewustzijn. Slaapwandelen, daar komt het niet goed. Dat wandelen, dan ben je bij je bewustzijn. Je moet bewust leven. Johannes schrijft het evangelie van Johannes met één doel. Opdat gij tot geloof komt. Dat is het doel. Niet om rijk te worden of bekend te worden of beroemd te worden. Daar had hij helemaal geen idee van. Hij had het doel om het evangelie van Johannes te brengen. Zodat mensen, poef, tot geloof konden worden. Ik heb daar in de gang een dagboekje. Neem het heerlijk mee. En in dat dagboekje kunnen mensen tot geloof komen. En dan krijgen ze de hulp van de Heilige Geest. Net als wij. En dat was het doel van de Johannesbrief. De eerste Johannesbrief heeft ook een doel. En dat is 1 Johannes 5 vers 13. Ik wil het toch even zeggen, voordat ik het vergeet. En dat is, kijk eens, vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Oh, vers 12 doet hij het nog dunnetjes over. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En broeders en zusters, de eerste Johannesbrief is geschreven niet alleen om tot geloof te komen, maar om te leven met zekerheid in het hart. Ik was pas bij een doopdienst, toen was er een mevrouw die zei, ik was zo moe van die eeuwige twijfel. En toen ben ik de Bijbel gaan lezen. En toen kwam het tot zekerheid. En dat is het doel van de eerste Johannesbrief. Dat je die twijfel laat verhongeren. en de zekerheid gaat voeden. Amen. Ik weet het zeker, mijn verlosser leeft. En ik zal hem eens zien. Die Job had bij het goede eind. En we wandelen door in datzelfde pad als Job. Als Petrus, Johannes, Jacobus, want we hebben hetzelfde kostbare geloof. En dan roept Johannes ons op om in die voetstappen van de Heer Jezus te wandelen. En daar moeten we even over nadenken. Het is winter, de eerste die buiten komt, die maakt die voetstap en jij wandelt in die voetstappen. De Heer Jezus is teruggegaan als mens. We hebben één God, één middelaar, de mens Jezus Christus die ons oproept om hem te volgen. Hij is onze voorloper. Hij zegt niet kom en bewonder mij, hij zegt kom en volg mij. Dus het is mogelijk om in die voetstappen van de Heer Jezus te wandelen. Maar dan moeten we twee dingen goed meenemen in ons leven. Het eerste is in Matteüs 11 vers 29. Hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En dan zegt hij over zichzelf wat wij moeten leren. Hij zegt in Matteüs 11 vers 29, neem mijn juk op u. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Weet u wie de zachtmoedigste man was van het oude verbond? Mozes. En hier hebben we degene waarover Mozes sprak. En de Heer, ja, wij kon dat doen in het leven van Mozes. Veranderde man, van een moordenaar naar een zachtmoedige man. Maar wij moeten dat ook van hem leren. En nederig te zijn van hart. En dan vindt u een belofte, rust voor uw ziel. De grootheid van God wordt waarlijk gezien in zijn nederigheid. De schepper van hemel en aarde koos om een schepsel te worden. Om uit het Joodse ras geboren te worden. Om op te groeien in Nazareth. Om een geslachtsregister te hebben met allemaal mensen die echt zondaren waren, net als wij. Zijn grootheid wordt geopenbaard aan ons omdat hij koos om nederig te zijn. En als wij nederig zijn, vallen we niet zo hard. Hebben we niet van onze eigen natuur. Maar willen we wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus, dan moeten we omlaag, omlaag, omlaag. Zo leefde de Heer Jezus. Hij leefde altijd van onderen naar boven, zei Henk Binnendijk eens. Dat vond ik zo mooi. De Samaritaanse vrouw, ze stond. De Heer Jezus zat. De discipelen zaten, de Heer Jezus knielde. Die houding van onderen naar boven leven. Dan vind je rust. Want dan kan je niets overkomen. Het laatste wat ik toch ook nog mee wil geven is in 1 Petrus 2. En dat is echt niet zomaar dat ik dit nog lees. Hoe wandelen we nog meer in de voetstap? Wat moeten we dan ook leren? Wel, we leven niet in een eerlijke wereld. De Heer Jezus zei eens, ze hebben mij gehaat zonder reden. De Heer Jezus ging rond goeddoende. En wat deed de wereld met hem? Ze sloegen hem op het kruis. Maar hij ging rond goeddoende. Hij heeft alleen maar mensen geholpen. Hij heeft alleen maar mensen genezen. Hij heeft alleen maar mensen hoop, leven, toekomst, vreugde gebracht. En als wij in zijn voetstappen willen wandelen, zullen wij ook vervolgd worden. Of gelasterd worden. En broeders en zusters, dat moeten we leren. Want anders worden we bitter en kan de liefde van God niet in ons openbaar worden. En 1 Petrus 2, ja, het zegt het al voor zichzelf, maar hier hebben we het, vers 19. Want dat is genade. Als iemand op het geweten voor God dingen verdraagt die pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt, wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Kijkt u even mee naar vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Ja, hiertoe zijn wij geroepen om te wandelen in zijn voetsporen. Maar geeft het u geen rust dat die voetsporen er zijn? Dat hij onze voorloper is? Dat hij die weg gegaan is? Dat wij het niet alleen hoeven te doen? Want hij is en blijft eeuwig mens. De sympathieke hoge priester. Priester die alles weet waar wij doorheen gaan. En hij heeft alles volbracht. En hij in ons is bij machten om ook alles te volbrengen. Amen. We gaan een heerlijk lied zingen. Mijn Vader, dank u wel. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken aan het einde van deze dag. Het is altijd zo goed om weer bij elkaar te komen, om uw woord te lezen en ja, het ook in ons op te nemen en in geloof te aanvaren. Het aanschouwen komt nog. Wij zullen u eens zien zoals u bent, wij zullen eens zijn zoals u bent. Maar we zijn nu in een fase van verandering, van vernieuwing. En het goede werk wat u begonnen bent bij Paulus, bij Petrus en Johannes, datzelfde goede werk bent u ook bij ons begonnen. Datzelfde kostbare geloof hebben wij ook. En heren, het is het geloof van verzoening voor de gehele wereld. Heer, dank u wel dat wij een boodschap hebben voor de moslims. Dat wij een boodschap hebben voor het Joodse volk. Dat wij een boodschap hebben voor alle mensen. En dat wij hen mogen wijzen op de ene naam die ons gegeven is. Onder de hemel. Heren, dank u wel dat u onze ogen daarvoor geopend hebt. Dat is ook alleen maar genade geweest. En heren, mocht er hier nog iemand zijn, heren. Die nog geen zekerheid heeft. Die nog geen klaarheid heeft over het werk van u. Heren, laat er vanavond een wonder gebeuren van wedergeboorte. Heren, kijk met mij naar dat middelste kruis. Daar gaf de hemel de aarde een zoen. En die zoen is voor u. Voor u is die zoen daar. Daardoor kunt u verzoend worden met God. Genieten van de vrede en de vreugde en de hoop en de rust van God in uw hart. Heren, ik dank u wel, heren. Dit is uw eigen liefde. En dat wij mogen blijven in die liefde. En mensen mogen aanzien met ogen van liefde. En bewogenheid. Opdat ook zij tot bekering komen. Heer, dank u wel, Heere, dat er in de hemel ook goed nieuws is vandaag. Dat er vandaag weer mensen zijn toegevoegd in het boek des levens. Dat het bij u in de hemel niet slecht nieuws is, maar goed nieuws. En Heer, dank u wel dat in deze rusteloze wereld, dat u de touwtjes in handen heeft. Dat u soeverein bent. Dat de koningen in uw handen als waterbeken zijn. Heer, dank u wel dat wij daarin mogen rusten. Het loopt niet uit de hand. Het gaat naar de wederkomst. Het gaat naar de orde van de nieuwe dingen. Het gaat naar het nieuwe Jeruzalem. Het gaat naar de bruiloft. En Heere, laten we dat in ons vizier houden. En helpt u ons daarbij. En daar dank ik u voor, want daar heeft u uw Heilige Geest voor gegeven. Dat wij iedere dag daarmee geholpen worden om het zicht te houden naar de overkant. Om het zicht te houden naar de Heer Jezus. O Heere, kom toch tot uw doel. En ik dank u wel dat we met elkaar zo'n mooie tijd beleven hier op aarde. Een hemels leven op aarde en een hemels leven voor de eeuwigheid. Dat is uw doel met ons leven. Laten we er heerlijk van genieten. In Jezus' naam. Amen. Na de inzameling hebben we een prachtig lied dat we hopelijk staande kunnen zingen. Staan op de belofte van mijn Heer. Voordat ik u de zegen meegeef, toch een paar persoonlijke dingen. Volgende week komt hier broeder Jack Brunt. En ik mag hem en nog 4 andere broeders meenemen op studiereis in Israël. Dus wens hem volgende week een goede reis naar Israël. Het andere wat ik mag doen, is mag het evangelie brengen in Zuid-India voor 3 weken... En dat was de plaats waar Thomas geland is, maar die werd ook vermoord. Dus bid alsjeblieft dat dat niet met mij gebeurt. Dat het met mij iets beter afloopt. Maar goed, ik ga naar dezelfde plaats terug. Chennai, Zuid-India. En tot slot is er een nieuwe open deur in Noord-Kenia. Ze hebben daar water gevonden en olie. Ze beginnen daar ook alweer ruzie te maken. Dat ligt op de grens van Soedan en Kenia. Daar is een vluchtelingenkamp in Turkana van 200.000 mensen. Dat is al meer dan 20 jaar. En daar zijn ook mensen die de Heer Jezus lief hebben. En dan mag ik een studie geven over het boek van Nehemia aan de voorgangers. En er is een open deur in de gevangenis en daar zijn 500 gevangenen. En de Heere God heeft al voorzien dat ik iedere gevangene een Bijbel mag geven. Weer of geen weer, prijs weer. Dat vind ik zo heerlijk dat God dat doet voor ons. Hij gaat voor ons uit, hij is onze voorloper. En mag ik u dan, ja, ik vind het zo'n mooie zegenbede. Moet u goed luisteren, is voor u hoor. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Broeder, zet hem op.